Dit is de gloednieuwe podcastserie The Trump Trials. Met als host Boudewijn van Eyck. Met dit keer als Amerika-kenner Steven de Voer. En uw sidekick is Rick Bouwman. Dit is aflevering 2, Zwijggeld. Hey Boudewijn, hoe noemen ze eigenlijk deze strafzaak in Amerika?
In Amerika noemen ze dat de Manhattan Case. En dit is de zaak waar eigenlijk voor ten opzichte van alle zaken in maart vorig jaar als eerste alle aanklachten zijn ingediend. En als je kijkt naar de aanleiding en de historie van deze zaak, dan zit dat eigenlijk als volgt in elkaar. We moeten terug naar 2015. Toen werd op een gegeven moment voor Trump duidelijk dat hij namens de Republikeinen gekozen zou worden als presidentskandidaat. En ongeveer 2 maanden daarna, in augustus 2015, vond er toen een vergadering plaats in een van de gebouwen in New York, de Trump Tower van Trump, met onder meer Trump. En wie waren daar nog meer bij? Uitgenodigd was de CEO van een bedrijf dat heet American Media Incorporated. En daar was ook nog bij, en die kreeg een belangrijke rol in deze zaak, advocaat Cohen. En zij werden tijdens die meeting door Trump gevraagd om te helpen bij zijn verkiezingscampagne en om de ogen en de oren eigenlijk te zijn van het campagneteam door op zoek te gaan naar negatieve verhalen die Trump zouden kunnen beschadigen. Zij moesten eigenlijk dat voor zijn en kijken hoe ze dat dan eigenlijk de kop in zouden kunnen drukken. Daarnaast werd ook afgesproken dat zij op zoek zouden gaan naar negatieve verhalen over Hillary Clinton, zijn toenmalige opponent eigenlijk in die verkiezingen. Toen een maand voor de verkiezingen, een jaar later in 2016, kwam er op internet een tape van Trump naar buiten. En die tape die heeft als naam Access Hollywood. En sommige luisteraars zullen dat misschien nog wel herinneren. Dat was een tape van Trump waarin hij zich nogal neerbuigend uitliet over vrouwen. En het campagneteam van Trump was na het uitkomen van die tape erg bang dat veel vrouwelijke kiezers niet meer op hem zouden gaan stemmen. Dat bedrijf wat ik net noemde, dat American Media, dat zag dat natuurlijk ook. Maar die zagen met name dat er door de advocaten van een van de dames waar Trump een affaire mee had gehad toen hij getrouwd was, dat hij ook twitterde: nou, deze tape die zou wel eens heel veel schade kunnen gaan geven aan de kansen van Trump. En dat was eigenlijk voor hun een soort signaal van: ja, hier moeten wij wel eens even heel serieus mee omgaan, want dat kan echt een enorme ontploffing geven als het gaat om de kansen van Trump. Nou, dat waren de advocaten van mevrouw Stormy Daniels, een voormalige pornofilmactrice. En toen is het campagneteam en toen zijn Cohen en dat bedrijf zijn in gesprek gegaan met de advocaten van haar om te kijken of ze haar het zwijgen konden doen opleggen in ruil natuurlijk voor een som geld. Toen is allereerst gezegd door Trump: gaan jullie vooral in gesprek, maar til de deal over de verkiezing heen. Want ik wil wel gekozen worden als president. En als het dan allemaal gaat spelen, dan kan ik daar nog wel een uitleg aan geven. Maar dan ben ik in ieder geval de zittende president op dat moment. Maar de advocaten van mevrouw Daniels waren natuurlijk ook niet op hun achterhoofd gevallen. En die gingen de druk opvoeren. Nou, dat leidde er uiteindelijk toe dat die vertragingstactiek niet slaagde. En dat niet lang voordat de verkiezingen in november 2016 plaatsvonden, er een deal tot stand kwam die inhield dat aan mevrouw Daniels $130.000 zou worden betaald en dat zij in ruil daarvoor dat verhaal niet verder naar buiten zou brengen. Maar de vraag was natuurlijk wel hoe moeten die betalingen dan precies gaan plaatsvinden? Want Trump wilde natuurlijk ook niet dat ergens dan een lek zou zitten en zichtbaar zou worden dat hij dat betaald had. Nou, daar speelde meneer Cohen, zijn toenmalige advocaat, als het gaat om deze kwestie, die later ook wel als een soort fixer is betiteld. Die kwam natuurlijk toen wel in beeld. Wat hij toen heeft gedaan, dat is allemaal vlak voor de verkiezingen. Hij heeft een soort brievenbusfirma opgericht, Essential Consultants. En hij heeft eerst van zijn eigen bankrekening, heeft hij $131.000, dus ietsje meer dan die 130, overgemaakt naar de rekening van deze brievenbusfirma. En een dag later betaalde hij, want hij was bevoegd over die rekening, $130.000 naar de advocaat van mevrouw Daniels. Hij had dat natuurlijk voorgeschoten en wilde dat geld terug hebben. Nou, nadat Trump was verkozen als president, dat was eind januari, heeft die officiële installatie plaatsgevonden, kan je uit de aanklacht verder afleiden dat ongeveer een maand daarna Trump met een aantal mensen, waaronder Cohen, is gaan zitten om na te denken van hoe moeten we dit gaan terugbetalen. Nou, en dan vinden er toch wel een paar dingen plaats die ik niet in de krantartikelen had gelezen, maar wel in die aanklacht natuurlijk, waar ik toch wel behoorlijk van schrok eigenlijk wel, dat een zittende president in het Witte Huis dan met een aantal mensen eens even goed gaat nadenken hoe ze dat kunnen betalen op een manier zodat niemand daar verder ooit echt achter komt.
Ja, wat ook interessant is aan de figuur van Michael Cohen, is dat hij voor mij de illustratie van misschien wel de grootste strategische fout die Trump doorheen zijn hele carrière heeft gemaakt. Trump is, ik denk dat we dat wel mogen stellen, is geen aangename man in omgang, of nu in het bedrijfsleven of daarna in de politiek. Hij is een beetje een bullebak. Hij kan mensen ongelooflijk kleineren. Hij doet geen moeite om in zijn omgeving sympathiek gevonden te worden. Hij heeft ook de vervelende gewoonte om advocatenrekeningen niet tijdig te betalen en zo. Kortom, mensen werken voor Trump omdat het hen geld oplevert, maar niemand doet het voor zijn plezier. Je gaat er geen loyaliteit mee opbouwen met de manier zoals Trump met zijn ondergeschikte omgaat. En ik denk dat Michael Cohen daar een heel goed voorbeeld van is. Die is ook regelmatig gekleineerd. Hij liet erg voelen dat hij voor serieuze zaken wel betere advocaten had, maar dat Cohen eigenlijk gewoon een beetje een fixer voor de vuile zaakjes was. En op een gegeven moment, als natuurlijk De grond wat heet onder de voeten wordt, dan merk je bij zo'n Cohen ook dat hij dan ook geen enkele scrupules heeft gehad om vrij snel tot een deal te komen met het gerecht en de hele ware toedracht te gaan toelichten. Maar er is geen enkele persoonlijke dankbaarheid of loyaliteit tegenover zijn baas. Dat merk je in heel veel van die andere dossiers ook. Maar wat Cohen betreft, denk ik, heb ik sterk de indruk dat het eigenlijk persoonlijk is. Dat het niet alleen was voor Cohen om te proberen de gevangenisstraf zo klein mogelijk te houden, maar dat het ook voor een stuk payback time was tegen die man waardoor hij zo vaak vernederd is in het verleden.
Nou, en wat natuurlijk interessant is dat geldt voor meer strafzaken waar verdenkingen van fraude spelen, is dat je je daadwerkelijk verplaatst in hoe is dat nou gegaan? Wie zijn er nou bij elkaar gaan zitten en wat hebben ze met elkaar verzonnen? En moet je dus voorstellen, Trump is dan één maand de president van de Verenigde Staten, krijgt dan Cohen op bezoek en nog een controller van een van zijn voormalige bedrijven. En dan gaan zij met z'n drieën een manier bedenken om die betalingen, dat voorschot wat Cohen eigenlijk al had betaald uit eigen zak, via die rekening van de brievenbusfirma, om dat zodanig in de boeken te krijgen dat nooit iemand achterkomt dat die $130.000 voor mevrouw Daniels is geweest. Moet je dus even verplaatsen dat je in die Oval Office zit en dat je dit soort gesprekken hebt. Wat ze uiteindelijk met elkaar daarop hebben verzonnen, is dat Cohen, Michael Cohen, in 2017 een factuur zou sturen naar Trump, de Trump-organisatie, waarin hij vermeldt, en die stukken zitten ook allemaal in het dossier, dat hij in een maand, bijvoorbeeld februari, juridische diensten heeft verleend en dat hij voor die juridische dienstverlening dit bedrag in rekening brengt. Vervolgens moet dat bedrag betaald worden. En dat gaat dan niet via gewoon een normale bankrekening, maar dat gaat, en dat gebeurt geloof ik wel vaker in Amerika, via uitgeschreven checks. Want dan blijft het een beetje buiten, laten we zeggen, het banksysteem. Een klein beetje, niet helemaal natuurlijk, maar wel voor een groot deel. En dan is het Trump zelf, die dus in het Witte Huis, in de Oval Office, 11 keer een check ondertekent. Precies het bedrag waarvoor die factuur is gestuurd. In die factuur staat dat hij juridische diensten heeft verleend, wat niet zo is. En er staat ook nog in dat hij die werkzaamheden heeft verricht in de maand februari 2017, maart 2017. Nou, 10 of 11 maanden is dat zo doorgegaan. En elke maand schrijft Trump als president zo'n check uit, waardoor uiteindelijk die Michael Cohen kan worden terugbetaald. Nou, dan in 2018 is de FBI, mij is niet helemaal duidelijk uit de stukken hoe die daar nou uiteindelijk achter zijn gekomen, maar die staan dan bij Cohen op de stoep, doen huiszoeking. En precies op die dag zie je dan een tweet van Trump aan Michael Cohen, want die beseft natuurlijk, nou, die moet wel aan mijn kant blijven, van stay strong. Hij nodigt hem vervolgens ook later uit, als hij denk ik wel in de gaten krijgt dat Cohen misschien overstapt. Je moet vooral niet gaan flippen. Daarmee zet hij natuurlijk Cohen ontzettend onder druk om vooral geen deal te gaan sluiten, in dit geval met de FBI en met de prosecutor. En dat onder druk zetten publiekelijk via al deze tweets zie je overigens eigenlijk in al die zaken, in alle vier de zaken waar we het bij de eerste aflevering al over hebben gehad. Nou, dan op een gegeven moment gaat Cohen meewerken. En dat is bewijstechnisch wel heel erg belangrijk, want dan komt er natuurlijk een overvloed aan bewijsmateriaal ineens met het Openbaar Ministerie terecht. Dus alle e-mails die hebben geleid tot deze constructie, alle WhatsApp-berichten, alle sms'jes die zijn uitgewisseld. En dan wordt natuurlijk voor de FBI dat hele plaatje van hoe dat precies is gegaan, wordt dan heel erg duidelijk. Vandaar dat dat ook zo goed uiteindelijk in die aanklacht kan worden opgenomen. Nou, dan ziet, laten we zeggen, de Trump-mensen zien dat dat dus fout gaat met Cohen. En dan krijgt hij ook mailtjes uit die organisatie waar bijvoorbeeld in staat: you are making a big mistake if you believe the stories these journalists are writing about you. Nou, en dan twittert Trump vervolgens weer: if anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don't retain the services of Cohen. Dus er wordt ook op die manier wordt er dan ook weer afscheid van genomen. Nou, later staat de FBI ook op de stoep bij dat American Media, waar ik het in het begin over had. Die gaan uiteindelijk ook een deal sluiten. Daar komt ook een bekentenis uit. En zo wordt alles wat ik nu verteld heb over, laten we zeggen, details van die aanklacht, ook bij de FBI en bij het OM uiteindelijk bekend.
Het wordt erg interessant om te kijken welke verdediging dat Trump gaat voeren. En dat blijkt dan wel een beetje uit de stukken die ze neerleggen. Er zijn een paar dingen die van groot belang zijn. In de eerste plaats het feit dat er een groot verschil is tussen wordt alleen maar bewezen dat er allerlei boekhoudkundige trucs zijn uitgehaald om te bewijzen dat dat geld als spijgeld is gestort. Dat is een kleinere overtreding. Of blijkt bovendien dat bij die boekhoudfraude dat er daar eigenlijk ook campagnefinancieringsregels daarbij zijn overtreden. Want als dat zou blijken, als er campagnegeld voor is ingezet, dan heb je het over een veel zwaarder misdrijf. Dat is één ding dat erg gaat spelen. Het andere is, en dat werkt duidelijk dat ze dat gaan uitspelen, is de hele kwestie van de persoonlijke verantwoordelijkheid van Trump. Want als hij natuurlijk kan hard maken dat hij helemaal geen intentie had om iets verkeerd te doen, wat hij eigenlijk gewoon maar heeft gedaan wat zijn advocaat en zijn medewerkers hebben aanbevolen, dan zou hij in principe dus door een gebrek aan kwalijke intentie de dans kunnen ontspringen. Maar het is heel moeilijk voor hen om dat uit te spelen, want als ze dat argument formeel zouden inroepen, dat is echt al een bestaande rechtsgrond, ja, dan betekent dat ook meteen dat alle advocaten die ooit voor hen hebben gewerkt in deze zaak niet langer gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht. En dan riskeert hij de kans dat hij daarmee de doos van Pandora opent en dat er nog veel meer tegen hem bekend wordt gemaakt. Dus je merkt heel erg dat dat op een dansen op de stappen koord is om in zekere mate dat argument te kunnen gebruiken van ja, ik wist niet beter, iemand had mij moeten zeggen dat dat verkeerd was, maar er ook niet in te overdrijven. Het lijkt, ik weet niet wat Boudewijn daarover te zeggen heeft, maar het lijkt mij bijzonder moeilijk om op basis van deze argumenten een rechter te overtuigen.
Ja, het is goed dat je dat nog even noemt, want inderdaad hebben we het hier over het verschil tussen een overtreding en een misdrijf. Als je kijkt naar het Nederlandse wetboek van strafrecht, dan is dat in de wet zelf bepaald. Maar in Amerika is het zo dat als er meer dan 1 jaar gevangenisstraf staat op een strafrechtelijk vergrijp, dan is het per definitie een misdrijf en kan het dus veel zwaarder worden gestraft. En wat hier inderdaad van belang is, is de vraag, heeft dit een invloed gehad? Het feit dat de mensen die op Trump hebben gestemd niet wisten dat die $130.000 voordat Trump werd gekozen betaald was als zwijggeld, heeft dat uiteindelijk invloed gehad op de verkiezingsuitslag? Nou, er zijn hele strenge verkiezingswetten, om het zo maar even te noemen, in Amerika, die allerlei regels voorschrijven. En als je kijkt naar de precieze aanklachten, maar dan wordt het wel heel juridisch, dan is het zo dat men ook in die aanklachten inderdaad heeft opgenomen dat die verkiezingswetten zijn overtreden. En dan wordt het een veel zwaardere zaak dan alleen nou, het vervalsen van checks en het vervalsen van documenten in je boekhouding. Wat me overigens wel verbaast, want als dit bijvoorbeeld in Nederland zou gebeuren, dan zou dat toch een behoorlijk zwaar misdrijf ook zijn waar je zelfs de gevangenis voor in zou kunnen. Maar wat in Amerika natuurlijk nog wel van belang is, is dat ook al deze zaken, die zullen natuurlijk, als ze ooit echt gaan voorkomen, door een jury worden beoordeeld. En als je kijkt ook naar wat circumstantial evidence, en ik zal zo nog even een voorbeeld geven, dan zou het mij toch echt niet verbazen als dat ook wel ten nadele van Trump de doorslag zou kunnen geven. En een voorbeeld daarvan is dat ik had het net over die moeilijke periode van Michael Cohen, toen de FBI op de stoep stond en toen die een deal kreeg aangeboden. Toen is er ook vanuit de Trump-organisatie een advocaat naar voren geschoven. Dus ook een advocaat, want Michael Cohen was toen ook advocaat. En dat zie je allemaal terugkomen in die mailtjes die Cohen allemaal heeft overgedragen aan de FBI. En die zegt dan van nou, ik zou je kunnen gaan vertegenwoordigen. En dan staat er verder bij, dat is ook nog wel in het belang van het onderhouden van, let op, a back channel of communication. En later mailt hij dan nog aan Michael Cohen, this could not be a better situation for the president or you. Sleep well tonight. You have friends in high places. Ja, dat lijkt toch wel heel duidelijk, en ik denk zeker voor een jury, een lijn naar Trump. En dit wordt dan allemaal gemaild op, laten we zeggen, de meest cruciale dagen die rond Michael Cohen hebben gespeeld. En er is nog veel meer, want je kan hier nog veel meer over vertellen, maar eigenlijk is House of Cards is hier helemaal niks bij. Dus ik denk dat als dat hele dossier met al dat circumstantial evidence naast, wat mij betreft eigenlijk gewoon een keihard bewijs dat die checks en dat die rekeningen vervalst zijn en dat Trump daarbij betrokken was. Cohen heeft ook verteld dat hij die meetings over hoe zouden we het gaan doen ook echt zelf met Trump hebben plaatsgevonden. Denk ik dat dat toch al met al wel een behoorlijk sterke case is.
Weet je wat ik ook een mooie vind, een mooie illustratie van wat jij zegt over dat een jury natuurlijk ook naar het totaalplaatje kijkt en ook naar de figuur van Trump. Dat is de parallel die nu door de verdediging, door Trumps advocaten wordt gemaakt, die zeker zal worden uitgespeeld, met een zaak van 1 jaar of 20 geleden die hier erg op lijkt, of toch tot op zekere hoogte, met ook een, toen bij de Democraten een presidentskandidaat, John Edwards, die ook zwijggeld heeft betaald voor een overspelige seksuele affaire met iemand. Maar toen is die uiteindelijk in strafzaak vrijgesproken, omdat die Edwards kon voldoende aan de jury kon hardmaken dat dit niet met de bedoeling was om fraude te plegen, maar dat dat zwijggeld vooral betaald was om te voorkomen dat zijn vrouw erachter kwam. Nu is dat iets dat allicht in het geval van die Edwards, die als ik me goed herinner ook behoorlijk christelijk was, en voor de rest van onbesproken gedrag, is iets dat voor een jury aannemelijk moet zijn geweest. Dat die man dat inderdaad in paniek was en dat hij om die reden dat zwijggeld betaalde. Terwijl dat het in het geval van Trump, met heel zijn geschiedenis, zijn persoonlijke geschiedenis, die, laat ons niet vergeten, voor de meeste mensen in Nederland begint die omstreeks 2015, 2016. Maar Amerikanen kennen hem al van in de jaren 90. Hij is gewoon een beroemde Amerikaan, beruchte Amerikaan. Dus gaan aannemen in zijn geval dat hij bij Melania, die ook wel een beetje als een trophy wife wordt gezien, die ongetwijfeld wel weet dat haar Donald haar niet altijd trouw is geweest. Dus dat dat daarvoor te doen zou zijn, is in zijn geval, denk ik, in de ogen van de meeste juryleden niet aannemelijk. Te meer daar het zwijggeld uiteindelijk is betaald in de weken voor die verkiezingen, wat nog meer een indicatie is van het feit dat het wel degelijk daarom te doen was en niet omdat hij bang was dat hij anders met een boze echtgenote te maken zou krijgen.
Ja, Steven, je spreekt hier nu over en ik hoorde net Boudewijn ook over deze zaak. Eigenlijk hoor ik heel veel over zwijggeld, over advocaten. Maar volgens mij waren er ook ooit dames bij betrokken. En daar hoor ik jullie haast helemaal niet over.
Nou, dat heeft er een beetje mee te maken dat in de aanklacht die de grand jury heeft opgesteld, de dames niet bij naam genoemd worden, maar je hebt woman 1 en je hebt woman 2. En ik heb het met name over woman 2 en we weten inmiddels uit alle publicaties dat Stormy Daniels is. En die andere dame, woman 1, daar is $50.000 aan betaald als zwijggeld. Dat zit ook in de hele rekensom die met Michael Cohen uiteindelijk gemaakt is. Het laatste wat ik er misschien nog even over kan zeggen als het gaat om procedurele aspecten, is dat ook nog deze week de advocaten van Trump in deze zaak ook weer een motion hebben ingediend, die weinig kansrijk wordt geacht, maar het is toch wel interessant om even te noemen, omdat ze die lijn een beetje doortrekken naar de andere zaak. En dat wordt dan de immuniteitdoctrine genoemd. Hè? Dus dat punt van een president kan niet strafrechtelijk worden vervolgd. Want een deel van het bewijs, maar het is maar een heel klein deel in deze zaak, wat er gebruikt wordt, dat zijn de uitspraken van Trump over deze kwestie ook en over Michael Cohen. Toen hij zittend president was. En deze advocaten proberen nu bij deze rechter voor elkaar te krijgen dat ook die uitspraken onder immuniteit vallen. Nou, dat zal heel snel van tafel gaan, denk ik. Maar dat was ook wel een manier om dat uitstel weer een ingang te geven. En dat is dus nu ingehaald, wat een dag later is gebeurd, wat we in de eerste aflevering vertelden, dat het OM zelf nog veel meer stukken heeft toegevoegd uit een oud onderzoek waarvan de stukken inderdaad nu vrij zijn gekomen.
Wel, ik vind het wel interessant dat Trump nog los van wat dit juridisch gesproken, mogelijke gevangenisstraf, en electoraal gesproken, je zou denken daar heb je al wel genoeg zorgen mee aan je hoofd, dat er een derde ding is dat Trump specifiek in dit dossier erg bezighoudt. En dat is ja, zijn ego van playboy, van de man die vrouwen makkelijk kan krijgen. Uit zijn entourage lekken wel berichten dat hij enorm zenuwachtig is over de details die gaan blijken tijdens het proces zelf. En ik weet dan niet of die details noodzakelijk gaan over het seksuele spel zelf. Maar gewoon het feit dat een playboy-model, een pornoactrice, het is helemaal tegen Trumps zorgvuldig, maar niet altijd zo geslaagd opgebouwde image van de succesvolle playboy te zijn als zou blijken dat hij die vrouwen heeft betaald. Dat is iets dat ja, toch ja, een beetje de broze ego van een, van een 15, 16-jarige die dat hij toch heel vaak toont, dat het heel moeilijk kan verdragen. Dus hij is blijkbaar bijzonder nerveus vanwege dus die, de seksuele details die naar boven zouden kunnen komen.
Ja, en bij de conservatieve Republikeinen scoort dat denk ik niet goed, hè?
Wel, ik denk dat er een heel groot verschil is daar. Enerzijds heb je dat ik reis veel in de Verenigde Staten en ik heb dus de jongste 10 jaar ook heel veel in Trumpland gezeten. Altijd zeer merkwaardig gevonden hoe met name bij de mannen dan die vreemde mix van enerzijds conservatief-christelijk zijn en anderzijds een heel groot macho gehalte hebben. Dus bij die mannen scoort dat al bij al niet zo slecht. Maar bij de vrouwen ligt dat natuurlijk wel een beetje anders. Die hebben in de loop der jaren hebben die sowieso zichzelf verhalen moeten wijsmaken om aan zichzelf te kunnen verkopen als ze op Trump stemmen. En ranzige details op seksueel gebied helpen daar niet bij. Dus anderzijds moet ik toegeven dat ze zijn er bijzonder goed in die excuses voor zichzelf verzinnen. Dat vind ik met name bij het christelijk-evangelische gedeelte bijzonder boeiend hoe in het begin louter in de marge en de jongste jaren dat echt zeer algemeen gebruikelijk wordt. Iedereen begint erover. Het feit dat Trump inderdaad wel een beetje een vulgaire man is en niet bijzonder christelijk, maar ze vergelijken hem dan met Cyrus van Babylon uit het Oude Testament. Een heidense koning die het Joodse volk toen heeft helpen te ontsnappen. En dus iemand die, ondanks het feit dat hij zelf een heiden is, een belangrijke pion of zelfs officier is in het grotere plan van God om het goede te laten zegevieren. En op die manier, als je dat natuurlijk gaat geloven, ja, dan wordt die nieuwe Cyrus van Babylon, namelijk Donald Trump, wordt meteen iemand waarover je kunt zeggen, ja, al dat gedoe, ik zou het liever niet horen, maar het leidt mij niet af van het uiteindelijke doel en daar is hij een belangrijk instrument in.
Ja, we hebben het vandaag over zaak 1. We komen in een andere aflevering nog over zaak 3 te spreken. Maar ik zei vandaag ook al in het begin dat er eigenlijk elke dag wat gebeurt. En ik kreeg net een pushbericht binnen dat in de derde zaak, de zaak in Georgia, waar de advocaten van Trump een motion hadden ingediend tegen het gedrag van de officier van justitie, mevrouw Willis, er net een beslissing binnenkomt van de rechter en die heeft die motion afgewezen. En dat betekent dat in die zaak door de rechter nu een planning kan worden gemaakt. En het zou dus kunnen zijn, Steven, dat die zaak misschien ineens prioriteit gaat krijgen in de trial planning van alle vier de zaken. Dus wel heel interessant om dat op de voet te gaan volgen.
Absoluut. Het is ook zo dat ik weet niet hoe ze dat doen. Hè. Het is een Rubik's kubus, hè. Er zijn zoveel van die zaken tegelijkertijd. En bovendien, omdat het strafzaken zijn, is de aanwezigheid van de hoofdverdachte vereist. Dus iedere keer dat er iets verschuift in die agenda door de vele manoeuvres die er voor gebruikt zijn, betekent dat meteen eerst dat alle andere blokjes kunnen verschuiven. En dan moet je even bestuderen wat dat nu gaat betekenen. En of dat misschien in plaats van een uitstel nu opeens een truc weer naar voren halen van die andere zaken zou kunnen betekenen.
Ja, nou, wat je net noemt, dat de hoofdverdachte dus aanwezig moet zijn in een Amerikaanse strafrecht, dat is toch wel weer een van de goede punten van dat systeem. Hè? Want in Nederland kennen we die verplichting niet, tenzij een rechter uitdrukkelijk bepaalt dat iemand moet komen met een bevel en medebrenging. Nou, en een ander heel goed aspect waar ik wel af en toe in mijn carrière ook wel voor gepleit heb, wat we in Nederland niet hebben, dat zijn toch al die motions die voordat de zaak daadwerkelijk gaat beginnen over de feiten, dat die kunnen worden ingediend. Het grote voordeel daarvan is dat je alle kwesties die zien op allerlei formele aspecten van de zaak, op de vraag of het bewijsrechtmatig is verkregen, die haal je eigenlijk allemaal naar voren. Je kan dan ook, als je geen gelijk krijgt met zo'n motion, kan je een hoger beroep. Dus dat is helemaal afgeprocedeerd voordat de rechter, en in Amerika dan natuurlijk de jury, echt over de zaak zelf en over de feiten gaat beginnen. En wat je in Nederland ziet, en dat heb ik zelf ook meegemaakt, is dat als je als advocaat met allemaal formele verweren komt en met formele punten zit, dan wordt die rechter op een gegeven moment een beetje ongemakkelijk en onrustig, want die wil gewoon over die zaak zelf verder gaan praten en die feiten gaan behandelen. En dat is het goede, vind ik, van het Amerikaanse rechtssysteem, dat dat eigenlijk allemaal uitgeprocedeerd is. Al dan niet met succes, wat kan betekenen dat bepaalde bewijsstukken die dan uiteindelijk onrechtmatig zijn verkregen, als dat wordt vastgesteld, die worden dan uit het dossier gehaald. En dan ga je ook echt alleen maar over de feiten praten en de vraag is iemand wel of niet schuldig. En ook de vraag welke straf moet er volgen, die vindt dan ook nog niet plaats, want die vindt pas plaats nadat iemand schuldig is verklaard. En dat kennen we in het Nederlandse strafsysteem ook niet. En dat vind ik in het Amerikaanse strafrechtelijk systeem eigenlijk veel beter geregeld.
Wat de verplichte aanwezigheid van Trump betreft, dat dreigt wel misschien wel zijn Achilleshiel te worden. Hè. Dus dat zeker veel mensen rond hem, ook ex-advocaten van hem en zo. Je merkte dat in die burgerlijke zaken die al zijn afgelopen, zowel de aanrandingszaak met Eugene Carroll als de fraudezaak in New York, daar was Trumps aanwezigheid niet vereist, maar kwam hij toch verschillende dagen en zorgde hij telkens weer voor incidenten. En soms eiste hij ook van zijn advocaten interrupties over onderwerpen die hem eigenlijk veel meer kwaad dan goed deden. Zijn heel wat experts ervan overtuigd dat als Trump aan de tand wordt gevoeld in die strafzaken tijdens de behandeling van de zaak zelf, dat hij zichzelf in beschuldiging gaat praten. De verstandigere keuze zou zijn degene die we heel vaak zien in Amerikaanse films, bij doorwinterde maffiabazen die dan prat gaan op het recht om te zwijgen, maar zo zit Trump niet in elkaar. Trump wil altijd het hoge woord voeren en de kans dat hij zichzelf daarmee lelijk voor de voeten gaat lopen en zichzelf gaat beschuldigen zelfs, die is reëel.
Ja, dat is heel interessant dat je dat zegt, want dat is eigenlijk ook al gebeurd in die civiele fraudezaak over het opwaarderen van alle bezittingen van zijn bedrijven. Als je naar dat vonnis kijkt, dan overweegt de rechter van nou Trump, meneer Trump, u bent weliswaar geen Bernard Madoff, maar hij overweegt wel dat Trump nauwelijks antwoord heeft gegeven op alle vragen die hem worden gesteld. En dat hij in plaats daarvan regelmatig irrelevante speeches hield over zaken die niks met deze zaak te maken hadden. En daarvan zegt de rechter, ja, dat doet toch ernstig afbreuk als je constant ontwijkende antwoorden geeft aan je geloofwaardigheid. En dat is zeker ook bij zo'n jury inderdaad natuurlijk toch wel heel erg linkersoep eigenlijk voor hem. Dus ik ben het helemaal eens met Steven dat die verschijningsplicht echt wel een belangrijke rol gaat spelen, nog los van het feit dat hij natuurlijk met zijn campagne zit, dat hij constant naar die verschillende zaken, of de zaak die dan loopt, natuurlijk moet reizen en daar weer 1 of 2 dagen aanwezig moet zijn. Dus dat gaat inderdaad een hele belangrijke rol spelen.
Ik zie trouwens een parallel hoor met het politieke spel op dit moment. De aandachtsobsessie van Trump, het feit dat hij altijd in de schijnwerpers wil staan, zorgt er ook voor dat hij soms de opportuniteit van een tijdje zwijgen niet inziet. Een paar weken geleden had je dat op het moment dat er in verband met Biden uit een openbaar rapport, dat ging toen over het feit dat ook Biden op een gegeven moment stukken had meegenomen naar huis nadat hij vicepresident was geweest. Dat werd dan door een speciale onderzoeker uitgezocht en die kwam met een conclusie die enerzijds goed was voor Biden, namelijk dat hij dat met geen slechte intenties had gedaan, dat het niet over belangrijke stukken ging, dat hij het meteen had teruggegeven. Dat was goed voor hem, dus geen reden om te vervolgen. Maar die tegelijkertijd zei van ja, en bovendien moet je het ook gewoon zien zoals het is een oude verwarde man. En dat was natuurlijk iets waar de media erg opvlogen om in twijfel te stellen of Biden überhaupt nog wel geschikt is als president. In volle mediastorm daarover zou je normaal gezien in een campagne zeggen, oké, jongens, gewoon even over de anderen, want het is heel goed zoals het loopt nu. En net op dat moment kwam Trump dan met weer heel erg krasse uitspraken. Ik denk in verband met het opblazen van de NAVO, ik weet niet precies, maar in ieder geval iets waardoor die aandacht weer helemaal naar hem ging. En waar je dus vanuit politiek strategisch oogpunt van moet zeggen, zijn medewerkers moeten zich de haren uit het hoofd drukken en denken, nee, nu niet. Het gaat niet goed. De andere ligt onder vuur. Maar ja, zo zit hij gewoon niet in elkaar.
En een van zijn stokpaardjes is natuurlijk ook, als hij straks weer president wordt, dat hij de muur tussen het Witte Huis en het ministerie van Justitie eigenlijk wil weghalen. En dat gebruikte hij, ik dacht gisteren of eergisteren, ook weer in bij een verkiezingsbijeenkomst. Waar hij op een gegeven moment ging vertellen, ik heb gisteren $91 miljoen moeten neerleggen bij een rechtbank voor iemand die alleen maar zit te liegen en ons hele rechtssysteem is kapot. Dit kan zo niet langer, dus daarom moet ik ook veel meer invloed op het ministerie van Justitie krijgen en moeten jullie op mij stemmen. Dus het is inderdaad, elke keer maakt hij daar een draai naar zijn politieke agenda, maar kan hij inderdaad heel moeilijk zwijgen.
Ja, en het onlogische daarvan is natuurlijk ook bizar, hè? Want bedoel, hij zegt ten onrechte, maar bedoel, hij beweert, er is zelfs een speciale commissie voor opgericht en zo, hij beweert dat de huidige president justitie misbruikt om politieke tegenstanders uit te schakelen. Maar wat zegt hij in zijn plannen voor in de toekomst? Daadwerkelijk de schotten tussen het presidentschap en justitie naar beneden halen, zodat hij ook echt kan gaan doen waar dat hij nu ten onrechte zijn tegenstander van beschuldigt. En het onlogische daarvan schijnt ook niet tot zijn fans door te dringen.
Nou, ik denk dat dit voor deze aflevering genoeg is over zaak 1, waar we dus meer over gaan horen. Ik denk dat we vandaag of begin volgende week zullen weten hoeveel dagen uitstel er nog komen. En dan zullen we tegelijkertijd, denk ik, ook wel weten als we weer over deze zaken gaan praten. Of de zaak in Georgia dan in ieder geval misschien naar voren wordt geschoven.
Dit was aflevering 2 van de Trump Trials. En natuurlijk willen wij Steven de Voer bedanken voor zijn rol als Amerika-kenner in zowel aflevering 1 als 2. Binnenkort kunt u aflevering 3 verwachten met daarin een bijdrage van de welbekende Amerika-kenner Raymond Mens.